Laten we samen nogmaals lezen, Markus 4, vers 26 tot 29. Ook zei hij, zo is het koninkrijk van God. Als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad ontkiemt en komt op, zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de oogsttijd aangebroken is. Het kan handig zijn om de tekst er nog even bij te houden voor de inleiding van de preek. Geliefde gemeente, als eigendom van onze Heer Jezus Christus. De voorafgaande gelijkenis, de gelijkenis van de lamp, die is al niet direct makkelijk te duiden, te begrijpen. Want bij die voorafgaande gelijkenis vinden we geen directe uitleg van Jezus. Maar bij die gelijkenis wel allerlei zogenaamde parallellen. Nou kunt u of kun jij je afvragen, wat zijn dat? Parallellen? Nou, denk maar even ter vergelijking aan een parallelweg. Een parallelweg waarop je kunt fietsen. Dat is bijna dezelfde weg. Alleen ligt die op een net iets andere plaats. Een aantal meters naast de andere weg. En vergelijkbaar zijn er zo parallel teksten in de Bijbel. Dat zijn bijna dezelfde stukjes tekst, alleen dan op andere plaatsen in de Bijbel. En uw Bijbelvertaling helpt u daarbij door hele kleine lettertjes bij de zinnen te plaatsen. Waarbij elk lettertje ook onderaan de bladzijde of aan het einde van een gedeelte geplaatst is. En wie die teksten dan opzoekt, die ontdekt dat de gelijkenis van de lamp ook in andere evangeliën voorkomt. En dat noemen we dan een paralleltekst. Een Bijbeltekst die soms bijna hetzelfde is, maar net iets anders. Of gewoon op een andere plaats in de Bijbel staat. Zo ziet u, kijk maar, de lettertjes B tot E bij Markus 4 vers 21 tot 25, waarvan sommigen parallelteksten aangeven. Maar wie dan goed oplet bij de daaropvolgende versen, vindt geen enkel klein lettertje. De Herziene Statenvertaling geeft geen enkele verwijzing naar parallelteksten. Ja, er zijn wel Bijbelteksten die met de gelijkenis van het zaad overeenkomst hebben. Maar deze gelijkenis zelf zult u niet vinden in andere evangeliën. Matthäus, Lucas en Johannes. Alleen Marcus heeft deze gelijkenis van het zaad opgetekend uit Jezus' mond. Waarom hij alleen, dat weten we niet. Feit is dat deze gelijkenis uniek is voor het Marcus-evangelie. En dat unieke van deze gelijkenis moeten wij niet over het hoofd zien. Door bijvoorbeeld deze gelijkenis maar al te snel bij de eerdere gelijkenis van de zaaier in te schuiven. Alsof Jezus ook nog ergens even kort een geruststellend beeld gaf bij de gelijkenis van de zaaier. Dat we niet al te bezorgd hoeven te zijn, het toch ook wel goed kan komen. Zeker, die geruststelling zit er ook wel in. Maar dat enkel en alleen vanwege de kracht van Gods woord. of in de gelijkenis de kracht van het zaad. En terecht kan deze gelijkenis dan ook wel genoemd worden de gelijkenis van het zelfgroeiende zaad. En dat heeft te maken met een opvallend woordje in deze unieke gelijkenis van Jezus. U kunt het zien staan in vers 28. Vanzelf. In het Grieks een woord dat ook wel in het Nederlands herkenbaar klinkt. Automate. Klinkt als automatisch. En dat is wel een beetje een vreemd woord, of niet? In een gelijkenis over het koninkrijk van God. Automatisch? Alsof er onder andere in de kerk het allemaal vanzelf zou gaan. Een reactie op Jezus' gelijkenis van het zelfgroeiende zaad zou dan ook kunnen zijn: een onbezorgd mens in het koninkrijk van God? Dat is toch onverantwoord? Die mens verlangt en vertrouwt dat het gezaaide zijn werking zal hebben. En daarom doet hij niet meer dan planten en afwachten. Onverantwoord? Die mens wenst het zaad alle goeds toe, terwijl hij het op de aarde werpt. Vervolgens gaat hij gewoon rustig slapen. Laat zich niet over het resultaat uit zijn slaap wekken, maar wordt in de morgen gewoon wakker. Omdat hij rustig op vertrouwt dat het gezaaide zelf wel in de aarde rijpen wil en in een bedje aarde zich gaat uitstrekken tot kiemplantjes. Zonder meetapparatuur in de grond vertrouwt hij op de groeikracht van het woord. Onverantwoord? Wel, als je overal de controle over denkt te moeten willen houden. Niet als je inziet dat Jezus geen puur automatisme leert, maar gelovig vertrouwen op de kracht van Gods woord. Wij mogen het niet verwachten van eigen dadenkracht, maar moeten onze kracht in God zoeken, zodat ons geloof en onze hoop op God gericht zijn. En dan komt het vanzelf wel goed. Want de boodschap van deze unieke gelijkenis van Jezus als volgt samengevat is: God is het die zijn volk rijp maakt voor zijn koninkrijk. Ten eerste, voor wie de gelijkenis spreekt. Ten tweede, van wie de gelijkenis spreekt. En ten derde, over wie de gelijkenis spreekt. Dus God is het die zijn volk rijp maakt voor zijn koninkrijk. Ten eerste, voor wie de gelijkenis spreekt. De gelijkenis van het zelfgroeiende zaad is een belangrijke les voor wie het woord van God zaait. Voor wie Bijbels onderwijs geeft. Op welke manier dan ook. Misschien dacht u bij die iemand die het zaad in de aarde werpt in eerste instantie aan Jezus. Maar dan had Jezus eenvoudig voor de helderheid kunnen zeggen: de zaaier die het zaad op de aarde werpt. Goed vertaald zegt Jezus echter: wanneer een mens het zaad in de aarde werpt. Een mens zoals u en ik, die geen weet hebben van het effect of het mogelijke resultaat op het moment dat we Gods woord spreken tegen een ander. Toen Jezus destijds die gelijkenis sprak, bedoelde hij met die mens met name zijn 12 en de andere leerlingen die bij hem in de leer waren. Om hen er ook op voor te bereiden dat anderen onderwijzen in Gods woord ook veel geduld vraagt. Met het oog op hun latere taken als apostelen. Met het oog op hun latere taken als apostelen. Dat zij het evangelie zouden moeten gaan spreken. En ook voor de leerlingen die op een andere wijze van het evangelie zouden spreken, is deze gelijkenis van belang om te begrijpen. Ja, en uiteindelijk dus voor heel Christuskerk is deze gelijkenis van belang om goed te begrijpen. Ja, om te begrijpen hoe Gods koninkrijk werkt door het overdragen en uitdragen van Gods woord. Het gaat erom in deze gelijkenis hoe degenen die het woord zaaien, hoe zij de werking van Gods koninkrijk moeten bezien. Want het koninkrijk van God is niet iets als wat zij zelf in de hand hebben, maar wat bestuurd wordt. En naast geduld gaat het in deze gelijkenis dan ook om iets in vertrouwen over te geven. Om het kort duidelijk te maken met een voorbeeld. Een robotkoning die zichzelf bestuurt, daar zult u niet zoveel vertrouwen in hebben. Eerder vind jij dat waarschijnlijk maar een heel eng idee. Daar geef je jezelf niet in vertrouwen aan over. Hopelijk is dat bij het koninkrijk van God en Jezus heel anders. Ja, wij bidden er zelfs om met vraag en antwoord 123. Regeer ons door uw woord en geest, dat wij ons steeds meer aan u onderwerpen. En zo heeft degene die Bijbels onderwijs geeft en degene die Bijbels onderwijs ontvangt zich in vertrouwen over te geven aan Gods woord, dat zijn eigen werking heeft. De kracht van Gods woord moet ons gezamenlijk rijp maken voor Gods koninkrijk. En wie dan Bijbels onderwijs geeft, die mag niet eigenmachtig Gods woord aansprekend, relevant of overtuigend willen maken. Want Gods woord is levend zaad. Het woord is levend, heeft leven in zichzelf, omdat het Gods woord is. En zo is Gods woord in zichzelf aansprekend, relevant, altijd actueel en overtuigend uit zichzelf. En wij moeten ons gezamenlijk onderwerpen aan de groeikracht van Gods woord in ons leven. En dan wordt ook vanzelf wel zichtbaar hoe relevant Gods spreken is in ons leven. Ik ga met u naar het tweede, nogmaals het thema van de preek. God is het die zijn volk rijp maakt voor zijn koninkrijk. Ten tweede, van wie de gelijkenis spreekt. De gelijkenis van het zelfgroeiende zaad spreekt van God. Omdat het gaat over het koninkrijk van God. Ja, bij alles wat vanzelf automatisch lijkt te gaan voor ons mensen, moeten wij ons afvragen hoe God verborgen aan het werk is. En dat klinkt misschien een beetje vreemd. Want wij kunnen toch niet weten wat God doet wanneer hij verborgen aan het werk is. Die mens uit Jezus' gelijkenis, voor hem bracht de aarde vanzelf automatisch vrucht voort. Zonder dat hij zelf wist hoe het zaad zelfgroeiend is. God de schepper, die weet dat wel. Voor hem gaat er in deze schepping en in deze wereld niets vanzelf, niets automatisch. Niets gaat automatisch waarbij de schepper niet actief betrokken is. En dat kunt u weten. Omdat God dat in zijn woord bekend heeft gemaakt. En dat mag ons ook vertrouwen geven. Niets in deze wereld gaat puur automatisch. Om daarbij even een paar hedendaagse voorbeelden te noemen. Elk automaat, elk automatisch systeem en zelfs AI, kunstmatige intelligentie, is in wezen niet zelflerend. Maar door een persoon ingesteld, ingeregeld of ingeleerd. Maar boven alles uit, dus ook boven de hedendaagse menselijke techniek uit, boven alles uit in deze schepping, in deze wereld, zijn de dingen die vanzelf lijken te gaan, ingesteld door de schepper die er de controle over heeft en er de controle over houdt. Ja, ook over zoiets kleins als een zelfgroeiend graankorreltje in de aarde. Voor God de schepper, en dus ook voor Jezus, heeft zo'n graankorreltje het niet maar zelf voor het zeggen. Als God wist Jezus dat zo'n graankorreltje vanzelf rijpt in de grond, levend zaad is, omdat God er zelf leven in gesproken heeft. Ja, op Gods eigen woord, op zijn bevel, is het zaad zelf groeiend. En u kunt dat weten uit de scheppingsgeschiedenis van Genesis 1. Dat God de schepper de aarde aansprak, bevel gaf. Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas. In Psalm 104 zingt er nadrukkelijk van hoe actief betrokken God de schepper is. We kunnen daarvan lezen ook in Psalm 104. Hij brengt voedsel uit de aarde voort, wijn die het hart van de sterveling verblijdt, olie die zijn gezicht doet glanzen en brood dat het hart van de sterveling versterkt. En dat gaat niet puur automatisch. Want als God zich ook maar een beetje terugtrekt en niet door zijn geest herschept, dan wordt de aarde één grote stofbende, woest en leeg. Ja, in schepping en herschepping zet God de dingen in beweging en zorgt Hij ervoor dat de dingen in stand blijven. De gelijkenis van het zelfgroeiend zaad moeten we dan ook niet lezen alsof Jezus puur automatisme zou leren. En deze gelijkenis biedt op geen enkele manier een aanknopingspunt voor welke vorm van de evolutietheorie dan ook. Ja, te leren dat er in deze schepping ook maar iets vanzelf zou gaan, zonder de actieve betrokkenheid van God, dat te leren is onbijbels, onchristelijk en niet te verenigen met waar geloof in Jezus Christus. En zonder een bijbelse kijk op de schepping verstaat u, begrijpt u Jezus gelijkenis ook niet goed. En daarom zojuist even een aanloop vanuit een stuk scheppingsgeschiedenis, een stuk scheppingstheologie naar Jezus' gelijkenis over het koninkrijk van God. Want wat voor de schepping geldt, geldt even goed voor het koninkrijk van God. In beide gaat het om het woord van God, gaat het om de kracht van God en gaat het om God die laat groeien. En dat groeien gaat misschien menselijk bekeken vanzelf. Omdat de mens daar geen invloed op heeft. Die mens uit de gelijkenis van Jezus kon nog zo'n goede supporter zijn voor het zaaisel in de grond. Goede wensen uitspreken. Liefkozende woordjes spreken. maar het zaaisel harder laten groeien, kon hij niet. Als het dan gaat om uw geestelijke groei van jong tot oud in de kerk, dan mag u het nooit verwachten van de dominee, de verkondiger van Gods woord, als het gaat om uw geestelijke groei. Dat zou zelfs zonde zijn. Als u zou denken dat een predikant uit zichzelf u en uw kinderen geestelijke groei zou kunnen geven. God is het die zijn volk rijp maakt voor zijn koninkrijk. Zoals we hebben gelezen dat de apostel van Jezus Christus, Paulus, heeft geschreven: ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Nogmaals het thema van de preek: God is het die zijn volk rijp maakt voor zijn koninkrijk. Ten derde, over wie de gelijkenis spreekt. De gelijkenis van het zelfgroeiende zaad gaat over wie het evangelie horen, het aannemen en vrucht dragen. Maar wat nou als u bij uw kinderen geen zichtbare geestelijke groei ziet? U niet kunt ontdekken of zij daadwerkelijk hun hoop en hun vertrouwen op God stellen, op Jezus Christus en zijn reddingswerk. Aan de kracht van Gods woord kan het niet liggen. Het kan zijn dat u zich dan druk gaat maken over Gods verborgen wil, over wat God wel weet over uw kinderen, maar niet bekend heeft gemaakt. Gissen over wat God heeft besloten, maar niet aan ons bekend heeft gemaakt, kan ontmoedigend werken. En er zelfs voor zorgen dat u minder verantwoordelijkheid neemt. Geestelijke groei kunt u inderdaad niet geven, maar wel planten en water geven. Ja, u moet dan ook wijs de gelegenheid blijven zoeken iets van Gods woord te planten en aanmoedigen om de hoop in Christus te zoeken. Ja, wij moeten gewoon ons werk in de kerk en daarbuiten blijven doen. Planten water geven. Zelfs blijven aanmesten bij een dorre boom. Ook al lijkt iemand voor een langere tijd onbewogen ten aanzien van het evangelie. En dat vraagt om liefde, geduld en volharding. Volhouden. En geduldig zijn is misschien wel een van de meest belangrijke vruchten van de geest in ons leven, waarmee we iets van Christus karakter kunnen uitstralen om anderen voor Christus te winnen. En geduldig zijn betekent ook niet vroegtijdig resultaat eisen. Die mens uit Jezus' gelijkenis wilde uiteraard vrucht zien. Maar hij wilde niet halmen zonder koren voor stro oogsten. En daarom moest hij geduld hebben. Hij moest de plant liefkozen zonder vroegtijdig opbrengst te eisen. Hij moest geduldig toewerken naar het moment van vrucht dragen. Hij kon tussentijds niet onder de grond kijken, niet onder de grond het ontkiemen van het zaad zien. En hij moest de grond met rust laten. Hooguit kon en moest hij tussentijds voldoende water geven. En wanneer was er dan sprake van groei? Wat zou u zeggen? Pas bij zichtbare graankorrels? Nee, ook als er nog geen duidelijke vruchten van bekering en toewijding aan de Here zijn, kan er wel geestelijke groei zijn. Wanneer er ruimte komt, openheid voor het woord, is dat ook groei. Dat er op de korenaar plaats komt waar de graankorrels kunnen groeien, is dan ook het moment om extra water te geven. Ja, wanneer u bij iemand merkt dat er ruimte is voor het woord, is dat het moment om extra betrokken te zijn en aan te moedigen. Dat is belangrijk. Ook voor het geestelijk welzijn van de jongere generatie in de kerk. Toon geduld en moedig aan. Ook bij een walmend geloofsvlammetje. Maak een dooplid in de kerk niet hopeloos door nu al het eindresultaat te eisen. Maar voed en verzorg vanuit het gebed om geloofsgroei van de jongere generatie in de kerk. Ga het gesprek aan en blijf dat doen. Met liefde en met geduld. Ook als dat dooplid niet uw eigen kind is. En ook in de geloofsopvoeding thuis kan het juist schadelijk zijn om al te haastig resultaten te willen zien van uw geloofsopvoeding. Want te weinig druk maakt dan gemakzuchtig, maar te veel druk kan maken dat zij uit eigen kracht gaan proberen te leven als burgers van Gods Koninkrijk. En dat houdt geen stand. Van God en zijn woord spreken en bij sporen van Gods Koninkrijk in iemands leven aanmoedigen, dat werkt dan ook het beste vanuit het gebed. En kinderen aan te sporen zelf persoonlijk tot God te bidden, is het beste wat u kunt doen. Want door een persoonlijke geloofsband met de Heere geeft Hij geestelijke groei. Ja, zij moeten zelf biddend de invloed van Gods Koninkrijk verwachten en Gods woord laten rijpen in hun leven. Het moet in hen zelf gebeuren dat zij hun hoop en vertrouwen op God stellen. En dat behulpzaam aanmoedigen, dat is als water geven aan ontkiemende plantjes. En zo wil God ons gebruiken om ons samen rijp te maken voor Gods Koninkrijk. Amen. Laten wij samen zingen van Psalm 52, de versen 5 en 6. Laten wij samen danken en bidden. Heere God, almachtige God en trouwe Vader in de hemel. Wij danken u dat we u zo mogen belijden en zo ook mogen aanroepen in ons gebed. Ja, dat wij u zo mogen kennen als een trouwe Vader en als een almachtige God. En Heere, wij danken u voor de onweerstaanbare kracht van uw woord, waardoor u alle dingen regeert. Ja, Heere, waardoor u het voor het zeggen hebt in deze schepping. En waardoor u het voor het zeggen hebt in uw koninkrijk. En Heere, ook als het soms lijkt alsof de mensheid maar zijn eigen gang gaat, allerlei uitvindingen doet, waardoor de mens denkt zelf God te zijn. Heere, toch mogen we weten en vertrouwen dat u over alle dingen regeert in deze schepping. Ook over de hedendaagse techniek, Heer, ook daarover regeert u. En Heer, geef dan dat we ook vanuit dat vertrouwen leven, dat heel de geschiedenis van hemel en aarde onder uw regering staat en uiteindelijk uitloopt op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heer, leer ons zo in vertrouwen te leven als het gaat om de dingen die in deze wereld gebeuren, maar ook als het gaat om ons persoonlijk leven. Heer, leer ons dan ons leven in vertrouwen aan u over te geven. Juist ook als het gaat om ons geestelijk leven met u. Heer, dat we het niet van onze eigen kracht verwachten, maar van jong tot oud het verwachten van uw kracht alleen. Dat we onze kracht in u zoeken. En dat we zo verder mogen gaan op de pelgrimsweg om uiteindelijk bij u uit te komen. Heer, we bidden u ook om uw zegen over de geloofsopvoeding in de gezinnen. Heer, wilt u ook uw zegen geven over geestelijke gesprekken thuis, als er ook gesproken mag en moet worden over het leven met u rondom een geopende Bijbel. En Heer, wilt u in het verlengde daarvan ook uw zegen geven over het Bijbels onderwijs in de kerk, Bijbelstudie, geloofsonderwijs, catechisaties. Heer, wilt u geven dat dat mag bijdragen aan de geestelijke groei van de jongere generatie in de kerk. Want Heer, wat we in de kerk ons ook voornemen en al onze goede bedoelingen, Heer, we zijn afhankelijk van uw zegen. Dat u ook in de harten werkt van de jongere generatie, zodat zij hun hoop en hun vertrouwen op u stellen. Heere, wilt u die zegen toch geven, tot een getuigenis ook voor deze wereld. Heere, wilt u ook uw zegen geven over het plaatselijk kerkelijk leven, hier en in de omgeving. Heer, wilt u uw zegen ook geven over het werk van de kerkraad, ook als zij deze week vergaderen. Heer, wilt u hen daarvoor ook de wijsheid en de kracht geven om tot opbouw van de gemeente hier ook leiding te geven aan het geestelijk leven van de gemeente. Heer, wilt u zo uw zegen geven. Bewaar ons ook in deze komende week. Heer, wilt u ons nabij zijn als we uit mogen kijken naar mooie dingen. Als we opzien tegen moeilijke dingen, wilt u in dat alles met ons gaan en ons dragen en nabij zijn. Heere, wilt u dit bidden horen in de voorbeden van uw Zoon, in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil. Amen. U krijgt de gelegenheid uw barmhartigheid te tonen tijdens de inzameling van de gaven. En zoals gezegd, de collecte is vandaag bestemd voor de kerk. De Heere zegene uw gaven. En na de collecte zullen we zingen van gezang 28, de versen 1, 2, 3 en 4. En daar komt u op een gegeven moment een woord tegen wat niet zo heel erg hedendaags Nederlands is. Het woord onverwijld. Dat betekent zoiets als zonder vertraging. Dus als u dat straks zingt, onverwijld, dan moet u mij denken aan iets wat zonder vertraging gebeurt. Dus gezang 28, vers 1, 2, 3 en 4 na de collecte. ontvang van die trouwe verbondsgod ook zijn zegen in geloof. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u allen en geven u zijn vrede. Amen.
Mijn Totdat je komt.